U luistert naar Let's Talk Elections, de debattenreeks van het Verbond van Belgische Ondernemingen, waarin 10 partijvoorzitters in gesprek gaan met CEO Pieter Timmermans en tal van experten. In de reeks Let's Talk Elections, die ook op ons YouTube-kanaal en op kanaal Z te zien is, zetten we 10 sociaal-economische thema's op de agenda. 10 thema's die onze welvaart zullen bepalen. We kijken richting Horizon 2030. Hoog tijd om de switch te maken naar een beter België.
Die klimaatcrisis die stopt niet aan een taalgrens, maar die wacht ook niet tot wij wat beter samenwerken in het land. Dus die klimaatcrisis, die niet alleen trouwens een gigantische bedreiging is voor onze samenleving, maar waarvan ook de economische kostprijs op lange termijn alleen maar op kap van de ondernemers in dit land ook zal komen. En waar er zeer vele slachtoffers zullen van zijn. Dus we moeten daar inderdaad naar een andere manier van samenwerken in dit land gaan.
In deze podcast is Jeremy van Eekhout de gast, co-voorzitter van Groen. Van harte welkom, Jeremy van Eekhout en Pieter Timmermans van het VBO. Van harte welkom. Meneer van Eekhout, Groen maakt deze bestuursperiode deel uit van de federale regering, niet van de Vlaamse. Waar ligt de ambitie voor Groen de komende verkiezingen?
Ja, ik denk dat onze ambitie ligt waar de ambitie van de samenleving ook moet liggen. En dat is een antwoord formuleren op die grootste crisis die op ons afkomt, die heel veel andere crisissen ook samenbrengt, en dat is die klimaatcrisis. En dus onze ambitie ligt echt in de zoektocht om werk te maken van een klimaatbeleid dat iedereen meeneemt, een eerlijk klimaatbeleid ook, die zorgt dat alle mensen, maar ook bedrijven mee kunnen om die transitie te maken. Daar ligt heel veel werk op de plank. We doen dat al een stuk federaal, maar de volgende legislatuur zullen we nog grote stappen moeten zetten op beide niveaus.
Ja. Dus ik hoor zeer ambitieus, dat is heel goed, want dat willen we natuurlijk. Ambitieuze politici, meneer Timmermans. Maar ook het VBO heeft ambitieuze plannen die ons land moeten leiden naar een beter België in 2030.
Ja, inderdaad. We hebben samen met onze leden, bedrijven en ook federaties die oefening gemaakt van waar willen we in 2030 staan. Dat is ook de 200ste verjaardag van ons land. En we hebben ons vergeleken op heel veel vlakken met wat er in de buurlanden of in de rest van Europa gebeurt of in de rest van de wereld. En oké, waar kunnen we stappen vooruit zetten? We hebben de ambitie met onze plannen, met onze voorstellen, om België in de top 3, de top 5 van Europa te brengen op de verschillende parameters die belangrijk zijn. Ondernemerschap, competitiviteit, sociaal beleid, maar ook mobiliteit, energie en dergelijke meer. En daarmee willen we in dialoog gaan met de politici, omdat wij op een constructieve manier willen dialogeren richting oplossingen, maar dat moet vooruit gaan gebeuren.
Ja, en daarom zitten we hier. Hè?
Daarom zitten we hier.
Ja, en ook vandaag bespreken we weer 3 thema's die van maatschappelijk belang zijn en die ook onze bedrijven aangaan. En mobiliteit is zo'n thema dat niemand onberoerd laat. Meneer van Eekhout, mobiliteit, het is misschien een gewaagd thema om te kiezen voor een publiek van voornamelijk ondernemers dat nogal gehecht is aan de salariswagen.
Ja, er zijn heel veel aspecten aan het thema mobiliteit. En het is inderdaad ook in gesprek met ondernemers die ik zelf heb, die voor alle duidelijkheid ook altijd zeggen van kijk, we willen echt mee die stap en die transitie maken richting een duurzamere toekomst, een klimaatbestendige samenleving. En ondernemers zijn daar de grootste bondgenoot in. Komt vaak de laatste jaren het thema energieaanbod, ook het thema ruimtelijke ordening, een stuk economische zekerheid. Maar wat er soms wat onder belicht blijft, is de impact van en de kansen die we in de mobiliteit leggen, waar ondernemers heel wat uitdagingen zien en waar ik graag vandaag inderdaad in gesprek over wilde gaan.
Ja, en om de mobiliteitsvisie van Groen te duiden, hebben we ook Stijn Beks hier in de studio als expert. Hij is Vlaams parlementslid. Van harte welkom, meneer Beks. Waar wil Groen de komende legislatuur op inzetten?
Wel, wij willen met Groen dat elke Vlaming zich veilig, comfortabel en ook vlot kan verplaatsen. En dat is vandaag helemaal niet het geval. De Vlaming staat massaal in de file, meer dan ooit. Na corona zijn de filecijfers nog toegenomen. En dat kost ons als samenleving verschrikkelijk veel geld. 4,8 miljard euro op jaarbasis. Dat is geld dat we beter in ons geluk zouden kunnen investeren dan te verliezen in de files. En we moeten daar aan een aantal oplossingen werken. Wij met Groen, wij vinden dat de Vlaming echt alternatieven moet krijgen. Alternatieven op het vlak van openbaar vervoer. Overal waar we mee besturen, investeren we daarin. We zien dat Vlaanderen te weinig investeert in de lijn, waardoor het Vlaams openbaar vervoer echt totaal onder de maat is. Dan verplicht je mensen om de auto te nemen. Hetzelfde met fietsen. Heel veel van onze verplaatsingen kunnen met de fiets afgelegd worden. Maar dan moet er wel veilige fietsinfrastructuur zijn. En ook met deelmobiliteit kun je ervoor zorgen dat mensen bijvoorbeeld een auto gaan delen, verschillende modi gebruiken op hun traject, zodanig dat de files verdwijnen. Dat zijn allemaal maatregelen die we moeten nemen, maar we moeten ook de Vlaming helpen om de slimme keuze te maken van wanneer ga ik mij verplaatsen. En daarom moeten we een slimmere fiscaliteit, een eerlijkere fiscaliteit hebben met de slimme kilometerheffing. Daar is ook het VBO voorstander van. Op die manier kunnen we mensen een incentive geven om hun auto niet te gebruiken of te gebruiken op het moment dat er minder files zijn. En daarnaast willen wij de burger, maar ook zeker en vast de bedrijven helpen om de logistiek anders beter te organiseren. We willen hen ondersteunen om te zorgen dat er minder verplaatsingen nodig zijn, zeker met die camionetten die de verschillende pakjes moeten gaan leveren. Maar we willen hen ook helpen, we willen de bedrijven helpen om snel de transitie te maken richting elektrificatie van hun bestelwagens, maar ook hun vrachtwagens. Daar hebben ze een zetje nodig, want dat is vandaag economisch nog niet 100% rendabel, maar het is wel de toekomst en daar wil Groen aan de kant van de bedrijven staan.
Wel, dat is heel duidelijk. Dankjewel, meneer Beks. Meneer Timmermans, een fiscale incentive voor de elektrificatie van vracht- en bestelwagens. Zitten de ondernemers daarop te wachten?
Wel, ik denk dat dat zeker een element kan zijn van een ruimer geheel. Want met dat alleen ga je er natuurlijk niet komen. Maar je moet ook je mobiliteit rond grote steden gaan aanpassen, bijvoorbeeld. Dat betekent dat je laad- en lospunten rond de steden kunt maken en vandaar met kleinere elektrische wagens naar het centrum van de stad gaan. Maar je moet ook, zoals bijvoorbeeld in Londen is gebeurd na de Olympische Spelen, je moet ook durven nadenken over wanneer de spreiding van leveringen in de stad. Nachtleveringen zouden meer moeten mogelijk zijn dan vandaag het geval is. En dat moet je ook mee in je plan nemen.
De Port of Antwerp Bruges heeft ook al aangekondigd dat ze gaan starten met grote werken voor een groot nieuw containerdok. Dat betekent een uitbreiding van hun capaciteit met 50%. Dat gaan heel veel extra containers zijn die naar de rest van Europa moeten doorgevoerd worden. Als we het hebben over de modal shift, want dat is ook wel de bedoeling in onze mobiliteit en onze problemen die ermee gepaard gaan, is dat we de containers op het spoor krijgen. Zijn we er klaar voor?
Ja, we zijn er klaar voor, maar we komen wel van heel ver. En in dat opzicht dat er eigenlijk de voorbije decennia eigenlijk veel te weinig visie is geweest rond die ontwikkeling van dat spoor. Dat geldt natuurlijk voor het personenvervoer, maar dat geldt bij uitstek ook voor het goederenvervoer. En een van de zaken waar ik eigenlijk best fier op ben, is dat Georges Elkinet, huidig minister van Mobiliteit op federaal niveau, ook van Ecolo, die eigenlijk de stap heeft gezet om echt die investeringen te gaan doen en een plan op tafel te leggen die nu wordt uitgevoerd om tegen 2030 de mogelijkheid te geven om naar een verdubbeling van het goederentransport te gaan. En ik denk dat dat een van die antwoorden is om, als je praat daarnet over het brede plaatje en hoe organiseer je een aantal dingen, dat het, de kansen van het spoor echt wel onderbelicht zijn gebleven de voorbije jaren en dat daar nu eindelijk stappen in gezet worden.
Uh-huh. Wat vindt u van die uitbreidingsplannen?
Ja. Dat sluit aan bij een plan dat wij samen met sectoren hebben ontwikkeld, Railroad Map 2030. En de minister heeft zich daar ook voor een groot deel op geïnspireerd. Dat vinden wij een goede zaak. Er zijn twee elementen die we nog echt moeten in het oog houden. Als je de Antwerpse haven verder uitbouwt, en ik denk dat we dat moeten doen, want dat is toch een van de belangrijkste motoren van welvaart en groei in dit land, dan moet je zorgen dat de last mile, zoals men dat noemt, de laatste mijl, dat die ook overbrugd wordt. Het heeft geen zin van iets te ontwikkelen in de haven, een spoorlijn aan te leggen, maar die laatste kilometer niet te vullen.
En welke is dat dan, die laatste mijl?
Dan moet je zorgen.
Die in het pakjesverkeer om de stad in te komen. Maar
maar als je het hebt over vrachtverkeer en spoorverkeer, dan moet je ervoor zorgen dat die omslag van de haven, de containers, naar het spoor direct kan gebeuren. Als daar een stukje ontbreekt, dan is het veel eenvoudiger om alles op een vrachtwagen te sturen. Dat is één. Ten tweede moeten we ook Europees even nagaan. Want ik hoor toch wel wat reacties van, wij hebben een spoorlijn, maar aan de Franse grens zijn daar misschien andere voorwaarden of andere normen. En dan is dat moeilijk. Dus ook op Europees vlak moeten we ervoor zorgen dat dat perfect allemaal op elkaar aansluit. En dat is nog, het zal nog zeggen, nog twee werkdomeinen waarop in de volgende legislatuur hard zal moeten op ingezet worden om inderdaad containers en andere vrachtvervoer van de weg te halen richting het spoor, ook richting het het kanaal en dat is ook een mogelijkheid die we echt moeten promoten.
We horen toch ook dat de Europese Commissie daar meer op wil inzetten, dat er meer uniformiteit is, dat inderdaad het spoorverkeer makkelijk de landsgrenzen kan overschrijden.
Ja, ik denk dat er echt een gigantische opdracht nog ligt, hè, want inderdaad, ik kom zelf uit de regio die tegen de grens met Frankrijk ligt en waar wij eigenlijk iedere dag zien dat er echt nog grote problemen zijn in afstemming van een aantal economische en industriële processen die ook met elkaar moeten lopen, ook infrastructuur, waar wij de voorbije decennia veel te weinig in geïnvesteerd hebben, waar er echt een inhaalbeweging zal moeten gebeuren. Ja. Dus dat is een enorm werk die op de plank ligt. Maar voor mij ook wel de koppeling makende met een fiscaal systeem, zoals een slimme kilometerheffing, die heel duidelijk aangeeft van wat zijn de vervoerssystemen die we willen stimuleren. En ik denk ook dat we daar consequent voorstander in zijn. Wat hebben we gezien? Dat een aantal partijen daar de voorbije jaren wat in gezwalpt hebben en andere posities hebben ingenomen. Wat we in Brussel gedaan hebben, is inderdaad de afspraak van we willen dit invoeren, maar liefst van al in overleg met de andere deelstaten in dit land. Als je dit wil invoeren, dan gebeurt dat op de meest efficiënte manier als het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse systeem op elkaar afgestemd zijn. Dus in Brussel staat alles op vandaag klaar om het in te voeren, omdat die verkeerscongestie die je natuurlijk het meeste merkt in een stad als Brussel, op de ringen, want ik moet het aan niemand uitleggen, die daar regelmatig in de file staat, wat er gaande is in Brussel, en je lost dat niet op met wat labmiddeltjes, lost dat op door echt voor een gerichte spreiding van verkeer te gaan, door ook mensen de juiste stimulansen te geven, maar dat gebeurt inderdaad op de beste manier, afgestemd met Vlaanderen, met Wallonië, en dat is de reden waarom er nu gezegd is, kijk, alles ligt klaar in Brussel, maar we gaan dat dan samen invoeren.
Ik hoorde nogthans wel zeggen, Brussel, we doen het dan wel alleen. Als ze niet meedoen, we doen het zelf.
Ja, er was op een bepaald moment inderdaad de piste van kunnen we onderzoeken om dit samen te doen. Ik denk dat er heel nauw overleg is geweest tussen de verschillende gewesten. Elke van den Brandt, die minister van Mobiliteit is in Brussel, heeft daar ook altijd mee aan die kar getrokken om samen te gaan zitten. Er is op dit moment, merken wij, in Vlaanderen geen meerderheid om dat te doen. Uh-huh. Wij betreuren dat, omdat de enige manier om de verkeersleefbaarheid in Vlaanderen maar ook het economische verlies op te vangen, die slimme kilometerheffing is. En ik wijs er nog een keer op, het is daarnet ook gezegd, dit kost, die files, die kosten ons 4,8 miljard euro per jaar. Dus de economische schade daarvan is enorm. En daar zouden we veel meer andere dingen kunnen mee doen.
Nu, we moeten het voor gans het land in één keer doen. Alleen in Brussel gaat niet. De ring rond Brussel, daar zijn 3 gewesten voor bevoegd. Vlaanderen, Wallonië.
Een beetje de absurditeit van ons land.
Dus als je dat niet coördineert, gaat dat al niet. Ten tweede, de opbrengst daarvan, die moet gaan naar mobiliteit en investeringen in mobiliteit. Ten derde, ja, er zijn heel veel buitenlanders die door ons land rijden, die dat nu niet betalen, die daarvoor niks betalen, maar we gaan allemaal naar Frankrijk op reis en we betalen graag de peage. Dus waarom zou het hier niet kunnen? En laatste belangrijke voorwaarde, je moet dan ook een aantal bestaande belastingen gaan afschaffen, de belasting op in verkeerstelling bijvoorbeeld. Dus we gaan meer gaan naar een fiscaliteit op het gebruik van de wagen dan op het bezit van de wagen. En dan kan je tot een slimme kilometerheffing komen in functie van tijd en plaats en ruimte. Uh-huh. Inderdaad, in een heel landelijk gebied waar nooit geen file ontstaat, ja, daar ga je geen torenhoge kilometerheffing moeten voor betalen. Kan het zelfs op nul gezet worden. Maar de bedoeling is dat de mobiliteitsstromen wat beter gespreid worden over de 24 uur die een dag lang is.
Maar ik hoor u ook zeggen, we moeten mensen meer op trein, tram, bus krijgen. NMBS heeft nu een exploitatievergoeding van 1,2 miljard. Er gaat 1,5 miljard naar de lijn voor de exploitatie en voor investeringen. Dat is heel veel geld. En toch is de kwaliteit niet naar behoren. Er wordt heel veel geklaagd, ook met reden. Er zijn heel wat problemen bij het openbaar vervoer. Is meer investeren, meer geld de oplossing?
Het is niet de enige oplossing, maar we hebben daarnet gezegd, voor ons is de absolute strijd om te gaan naar vervoer en mobiliteit in het algemeen, maar specifiek openbaar vervoer ook, die veilig, comfortabel en vlot is. En dat is helaas niet wat je op vandaag altijd kan zeggen dus van het openbaar vervoer in ons land. Churchill Quinet heeft nu een investeringsplan afgesproken voor de komende 10 tot 20 jaar voor het spoor. Die omslag is nu gebeurd. Tegelijk zien we bij de lijn, waar zelfs de CEO, de mevrouw Schoeps, aangeeft van ons bedrijf wordt kapot bespaard en wij kunnen de doelstellingen niet halen als daar geen extra middelen voor gegeven worden. Dus uiteraard is de oplossing niet alleen extra middelen, maar het is er wel een deel van. Ik geef een voorbeeld. De lijn doet nu een operatie om op landelijke gebieden op een andere manier aan dienstverlening te doen. Wij hebben daar principieel geen probleem mee. Maar je kan niet lijnen afschaffen en geen alternatief in de plaats geven. Er was beloofd vervoer op maat. Zorgen dat mensen op een kleinschaligere vervoer hun verplaatsing via openbaar vervoer kunnen doen. Wat we nu het eindresultaat zien, is de lijnen worden afgeschaft, 3000 haltes worden afgeschaft, maar er komt niks in de plaats. En daar kom je natuurlijk niet mee weg.
Nu, algemeen wil ik toch een volgende bedenking maken. Je moet er een beetje af van, er is een probleem en we kunnen het alleen oplossen met meer geld. Dat er hier en daar meer geld nodig is en hier en daar meer investeringen nodig zijn, niemand betwist dat.
Er zijn ook efficiëntiewensen.
Maar we zouden ook eens de omgekeerde redenering moeten maken. Wij hebben de gewoonte van, er is een probleem, we hebben meer geld nodig. We zouden ook eens kunnen zeggen, we hebben zoveel geld en hoe gaan we dat efficiënter inzetten? Als ik nu zie dat er 2 keer 48 uur gaat gestaakt worden bij de NMBS, omdat me de CEO van de NMBS durft zeggen, we gaan de productiviteit een beetje verhogen bij de NMBS. Elke onderneming zorgt voor productiviteitsverhoging, want dat is de basis van vooruitgang, dat is de basis van een loonpolitiek en dergelijke meer. Dus we moeten daar ook durven naar kijken en we moeten dus misschien het HR-beleid, het statuut en dergelijke mee in de oefening durven nemen. En als je dat zegt, ja, dan vrees je sociale onrust. Nee, we moeten meer geld hebben. Nee, ik denk dat je echt ook eens moet kijken van hoe kunnen we onze middelen efficiënter inzetten. En je moet ook durven zeggen, moet er overal blijvend openbaar vervoer zijn als er 1 of 2 mensen op de trein zitten of 1 of 2 mensen op de bus zitten op alle mogelijke momenten van de dag. Er zijn misschien alternatieven die veel economischer, efficiënter zijn. Dus je moet ook dat durven bekijken. En dan zegt men vaak, de staat is aan het desinvesteren of men gaat samenwerken met de private sector over een aantal zaken. Men moet dus met andere woorden ook durven privaat-publieke samenwerking overwegen. Het hoeft niet altijd een ambtenaar van de NMBS of een ambtenaar van de lijn te zijn die een bepaalde taak uitvoert. En dus die elementen, HR-beleid, efficiënte werking van de diensten, service aan de klanten en dergelijke meer, moet ook meegenomen worden.
Tot slot nog, denkt u dat we inderdaad veel winst kunnen maken met meer in te zetten ook op efficiëntie?
Ik denk dat
ook als daar heilige huisjes mee moeten.
Ja, maar ik heb daar in dat opzicht weinig heilige huisjes. Er is inderdaad een spoorstaking, maar dat gebeurt tegen een groene minister, hè, die stappen zet met dat bedrijf. En het gaat niet altijd rap genoeg, dat begrijp ik ook wel. Maar die absoluut stappen zet. En dus in dat opzicht, de vakorganisaties hebben voor alle duidelijkheid alle recht om te staken. Daar zijn wij heilig van overtuigd. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd helemaal gegrond is. En er zijn zeker zaken die moeten gebeuren. 2, ik heb hier geen enkel pleidooi gehouden voor lege bussen of half lege bussen. Er zijn 2 redenen waarom dat bussen leeg zijn. Soms zijn ze leeg omdat de dienstverlening gewoon slecht is en dat mensen zeggen, sorry, maar ik kan die bus niet nemen, want die dienstverlening moet beter. Daar moet je extra lijnen
voor rekenen.
Daar moet je extra lijnen voorzien en extra capaciteit voorzien. Maar soms zijn ze ook leeg omdat er gewoon te weinig potentieel is in de omgeving om dat soort lijnen te gebruiken. En wij zijn de eerste die daarom zeggen, geen taboes, als dat op een andere manier, publiek transport wil niet zeggen bus, trein, tram of een metro. Maar wil ook zeggen, andere systemen. Er zijn systemen van taxichecks in het buitenland die werken, die op een zeer efficiënte manier op landelijke gebieden publiek transport organiseren. Want mobiliteit, en daar sluit ik wel mee af, mobiliteit is wel een basisrecht. Ook mensen die zich geen wagen kunnen permitteren en die in een uithoek in het land wonen, die hebben voor ons het recht om zich op een betaalbare en aangename manier te kunnen verplaatsen.
Goed, oké. Dank je wel. We gaan het thema mobiliteit afronden. Ik heb voornamelijk veel overeenkomsten gehoord. Maar benieuwd of dat ook bij het tweede thema zo zal zijn.
Lees de 10 speerpunten van het VBO voor een beter België op horizon2030.be.
In deze tweede ronde willen we het hebben over vergunningen, een pijnpunt voor veel bedrijven. We brengen praktijkervaring aan tafel in de persoon van Gaëtan Hannekaar van Matexi, die zowel in Vlaanderen als Wallonië residentiële projecten ontwikkelt en bouwt, maar ook actief is in het buitenland. Meneer Hannekaar, van harte welkom.
Dag meneer Oventielen.
Welke problemen ervaren jullie bij Matexi bij het aanvragen van vergunningen?
Bij Matexi realiseren we honderden projecten, of we werken op honderden projecten. We hebben waarschijnlijk al duizenden vergunningstrajecten gezien. En dus denk ik, zijn we een geprivilegeerd, zelfs als het niet altijd leuk is, een geprivilegeerd observator van wat er zoal in het vergunningenlandschap gebeurt. Maar ik zou mij eigenlijk niet willen uitdrukken zozeer als vanuit enkel de bouw- of de vastgoedsector, maar in het algemeen vanuit de ondernemerswereld. En ik denk dat men het ongeveer allemaal eens zijn dat men de open ruimte moet vrijwaren. En ik zou zelfs zeggen, men zou moeten durven zelfs een aantal keren herstellen. Zelfs herstellen, dat is een evidentie. Aan de andere kant zitten we met een groeiende demografie, met een gezinsverdunning, met dus een behoefte voor meer woningen. We zitten met een behoefte voor bedrijvigheid, om ons welvaart en ons welzijn te ondersteunen. En als we dat niet in de open ruimte kunnen doen, wat ik absoluut onderschrijf, ja, dan moeten we dat wel doen in de ruimte die reeds bebouwd is. En dan moeten we natuurlijk wel opletten dat we ons niet vastrijden in vergunningstrajecten waarbij dat mensen vanuit een NIMBY, not in my backyard, en ik heb het graag over de overtreffende trap van NIMBY, is banana, build absolutely nothing anywhere near anybody. Want als we dat doen, dan rijden we ons gewoon als maatschappij muurvast. En daarvoor hebben we vergunningen nodig. En vergunningen die billig zijn, die op een billijke manier het maatschappelijk belang in afweging brengen met het particuliere belang. Maar hebben we ook moedige politici nodig die op een zeker ogenblik zeggen van dit is duidelijk, dit is binnen het kader en daar gaan we ook voor en dit gaan we ook mogelijk maken in die reeds bebouwde ruimte. En ook in het wonen, men kan perfect de densiteit verhogen en toch de woonruimte aangenamer maken, vergroenen, ontpitten en dergelijke.
Ja, meneer Timmermans, het is een verzuchting die leeft bij heel
dat
veel
leeft,
ondernemers.
Dat leeft heel sterk. Ik zal zeggen, competitiviteit, loonkostenhandicap, dat leeft ook heel sterk. Energiebevoorradingszekerheid ook. En we zullen daar misschien nog later op terugkomen. Maar vergunningen is absoluut een pijnpunt. Het gevoel is, het is niet alleen een gevoel, het is een realiteit. Je begint aan iets, aan een project, een ondernemer heeft een project. Ja, als je binnen de 7, 8 jaar daarmee kan starten, dan mag je van geluk spreken. Je hebt de gemeente, je hebt de provincie, je hebt de regio, je hebt de federale overheid, je hebt misschien de Raad van State. En de Raad van State hoeft maar één ding te vinden en de vergunning wordt geannuleerd en je kan opnieuw beginnen. Dus je moet 1. Een procedure voorzien met redelijke termijnen, aanvaardbare termijnen, want een project, een businessmodel langer dan 1,5 jaar, 2 jaar, ja, dat is verouderd, je moet dat bijsturen. 2, je moet ervoor zorgen dat ook bij de Raad van State, en daar zijn nu wat beslissingen genomen op de federale overheid, bij de Raad van State de procedures binnen aanvaardbare termijnen terug te brengen. En 3, misschien even nadenken over, ja, je hebt bepaalde stappen in een procedure, 1, 2, 3, 4, 5, als de eerste stap genomen is, ja, dan is die afgerond, dan kan men daar niet meer op terugkomen. Dan neem je de tweede stap, afgerond, niet meer op terugkomen. Niet zoals vandaag. Je bent dan de laatste stap, de 5e stap. Iemand gaat naar de Raad van State en we gaan vanaf 0 beginnen. Dus dat zijn duidelijke afspraken die je kan maken. En dan zullen ondernemers ook gemakkelijker dan vandaag risico's nemen, investeringen doen, als ze weten dat er een rechtszeker, duidelijk vergunningenkader is.
Meneer Van Eekhout, u hoort de verzuchtingen van de ondernemers. Een pijnpunt, hè, noemt meneer Timmans. U bent schepen geweest van ruimtelijke ordening, dus u heeft daar wel wat ervaring mee. U kent deze verzuchtingen. Wat kan hieraan gedaan worden?
Ja, ik herken het inderdaad. En ik durf zeggen dat ik ook een beetje bevoorrechte getuige geweest ben, maar vanuit de andere zijde dan vanuit de overheid, rond hoe lopen die processen en waar loopt het ook soms mank. Ik ken ook de verzuchtingen. Ik schrik niet als ik hier vandaag dat hoor, uiteraard. Ik denk dat er een aantal aspecten zijn die samenkomen. Ik denk dat het voor iedereen van ons hier rond de tafel, dat hoor ik ook wel, een evidentie is dat als je vergunningen doet, dat dat een afweging is tussen kansen op ondernemerschap, noodzakelijke maatschappelijke behoeftes proberen in te vullen met een aantal projecten, maar dat ook in evenwicht doen met mens en omgeving en te zorgen op een manier dat ook billijk loopt. Ik ben ook blij om te horen dat we bondgenoten zijn in de strijd voor de open ruimte. Ik denk dat die open ruimte een van het laatste kapitaal is die we als Vlaanderen nog hebben, dus dat we daar zeer behoedzaam moeten mee omgaan in een van de meest verstedelijkte, of verharde alvast, regio's van Europa. Maar wat er vandaag misloopt, is vooral een stuk een kwestie van rechtszekerheid. Rechtszekerheid waarbij je eigenlijk als eigenaar, als ondernemer, niet meteen weet waar je aan toe bent. Waar procedures veel te lang lopen. door allerlei redenen, soms onder bezetting, maar soms ook door verkokering, verschillende beleidsniveaus die met elkaar interfereren, elkaar vaak meer saboteren dan samenwerken, maar ook verkokering binnen administraties. Je hebt in Vlaanderen heel veel verschillende administraties die naar vergunningen moeten kijken, maar die dat eigenlijk niet geïntegreerd doen. Die doen dat niet op een manier van wat is ons gezamenlijk plan. Dus die worden zelfs tegen elkaar uitgespeeld en als ondernemer, als projectontwikkelaar of eender wat, word je eigenlijk geen en weer gesleurd tussen die verschillende administraties die van alles vragen. Dus die zaken moeten op elkaar meer ingestemd worden. En twee, rechtszekerheid ook als het gaat over het only-once-principe. Wat we vandaag zien is dat er ruimtelijke plannen gemaakt worden, dat er daar openbare onderzoeken worden voor uitgewerkt. Ruimtelijke voorwaarden worden opgelegd aan ondernemers, aan ontwikkelaars om iets te doen. Bijvoorbeeld ook bij het bouwen van een windmolen. Maar op het moment dat die windmolen dan gebouwd wordt, dat er dan ook nog een bouwvergunning moet gevraagd worden of een omgevingsvergunning moet gevraagd worden en dat dan het hele spel opnieuw begint. Dus een stuk vereenvoudiging daarin en inderdaad ook zorgen dat als er beroepsprocedures komen dat die snel beantwoord zijn, zijn wel een aantal cruciale stappen.
Ik denk dat we er absoluut belang bij hebben dat we ondernemers die risico's willen nemen, die willen investeren, dat we die niet ontmoedigen. En het vergunningenbeleid vandaag, de lange procedures, de moeilijke procedures, ja, dat is vaak een factor van ontmoediging. En als we die transitie die we willen realiseren, als we die willen realiseren op een goede manier, dan gaan we daar absoluut moeten iets aan doen. En dus ik ben blij om te horen van, en dat zal toch denk ik een speerpunt moeten worden in het Vlaamse regeerakkoord en op federaal niveau, om daar rechtszekerheid, kortere termijnen, duidelijkheid en een aanmoedigend kader voor te maken.
Ja, meneer Hannekaar, waar loopt het vaakst fout? Zijn dat de administratieve procedures? Zijn dat procedures die buurtbewoners opstarten? Waar heeft u het meest mee te maken?
Ik denk dat het grootste probleem de onduidelijkheid is die men gecreëerd heeft en de complexiteit. We komen van een federale wetgeving een aantal jaren terug. En heeft die dan geregionaliseerd en heeft iedere regio nog een keertje zijn eigen wetgeving beginnen maken. Dus men heeft er allemaal pleisters op gekleefd. En er bestaat zoiets als het zakboekje ruimtelijke ordening. Ik nodig u uit om die proberen op zak te steken. Ik denk dat u een halve boekenkast moet meenemen. En als u van een specifiek ruimtelijk ordeningsproblematiek naar drie vooraanstaande advocatenkantoren gaat om te vragen hoe men dat moet oplossen, ja, dan krijgt u waarschijnlijk, als het geen drie adviezen zijn, zijn er vier mogelijke adviezen. Dus we hebben ons echt vastgereden in die complexiteit. En ik citeer in dat verband heel graag het Warandepark in Brussel, het politieke hart van België tussen het parlement, Koninklijk Paleis, Koningsstraat, Hertogstraat. Dat is een verkaveling van Maria Theresia van Oostenrijk. 1780. Die gebouwen, de prachtige omgeving, is niet geclasseerd. Dat is met een aantal eenvoudige regels in de basisakte van die verkaveling in 1780 zo bepaald. En dat is kwaliteit en dat heeft de tand des tijds doorstaan. En vandaag de dag maakt men duizenden bladzijden wetgeving. Men fnuikt de economie, men fnuikt het ondernemerschap. En uiteindelijk blijven we toch nog zitten met een zeer rommelige ordening van de ruimte.
Het is wel zo dat het makkelijker is om regels te maken dan ze af te schaffen.
Zeker. En dat is een beetje de ziekte van de politiek om dat stelselmatig te gaan doen en te denken dat je daarmee ook de samenleving in de hand kunt houden, terwijl dat natuurlijk een illusie is. Tegelijk zijn een aantal van die regels ook ontstaan vanuit een soort bescherming van de politiek tegen zichzelf. Ik ben gestart als schepen van ruimtelijke ordening en een van de eerste gesprekken die ik had, ik heb dat nog nooit ergens gedeeld, was iemand, ik ga niet zeggen wie, die tegen mij kwam zeggen, alleen maar de schepen, dat moet toch geregeld kunnen worden, wat is er daarvoor nodig? En dat is natuurlijk een oude cultuur waar er duidelijk was dat de politiek daar blijkbaar wel vatbaar voor was. En dus wat heeft de politiek gedaan? Ook andere beleidsniveaus, dat soort regels ingevoerd om zich te beschermen tegen ongeoorloofde beïnvloeding. Want eigenlijk zou het aan de politiek moeten zijn om een billijk oordeel te kunnen vellen daartussen. Maar wat doet de politiek? We strekken alles in strakke regels, dan beschermen we ons tegen onszelf. Maar dat is natuurlijk niet de ultieme oplossing. Dus ik ben het helemaal eens dat we een aantal dingen grondig moeten durven herbekijken, zonder taboes. Tegelijk met het ook de garantie dat de leefomgeving van mensen, dat de rechten ook van mensen in een rechtsstaat, dat die altijd gerespecteerd moeten zijn. Maar het is inderdaad zo dat we een enorme transitie gaan moeten doormaken. En dat er dus heel veel maatschappelijke projecten gaan nodig zijn. We zullen anders met onze ruimte moeten omgaan. We zullen anders moeten bouwen. En dus moeten we kijken hoe kunnen we onze systemen daar voldoende op aanpassen. En hoe zorgen we ook voor de capaciteit om diensten dat te laten doen. Ik ga een totaal ander voorbeeld geven. Als het gaat over bijvoorbeeld Ventilus. Mm-hmm. Een zeer belangrijk ruimtelijk dossier. Mm-hmm. En we komen er misschien straks nog op terug. Het feit dat de politiek niet in staat is om na één ronde van onderzoek te zeggen, die technologie, dat onderzoek is bewezen dat dit de beste oplossing is, we gaan het zo doen, maar 4 of 5 keer terugkeert, omdat ze niet tegen de burgers durven zeggen, en ik durf dat zeggen als West-Vlaming, niet tegen de burgers durft zeggen van kijk, het is niet het meest aangename project voor iedereen, maar we moeten dit doen om onze energiezekerheid te garanderen, dan heeft dat niks te maken met procedures, niks te maken met vergunning, alleen te maken met politieke verantwoordelijkheid om te durven mensen in de ogen kijken en zeggen, en dit moeten we nu doen.
Het gevaar bestaat natuurlijk dat een of ander individu met een particulier belang de dingen op de spits drijft, en dat is waarom ik zo pleit voor eenvoudige en duidelijke wetgeving met duidelijke termijnen. Want zo'n individu in dat complex kluwen dat er is, is iemand die ter kwader trouw is. Die gaat altijd wel een gaatje vinden om een project te gijzelen en dat met 1, 2, 3 jaar te vertragen. En dat is de problematiek. En ik begrijp wat u zegt, of waar u naar verwijst, hè, in uw eerste job als schepen. Maar ik denk dat hoe complexer het is, hoe meer men eigenlijk dat potentieel, dat soort dingen stimuleert. Dus eenvoud, duidelijkheid, maakt de dingen transparant, maakt de dingen des te integer. En dus voor mij is dat de weg die we moeten inslaan, is duidelijkheid, duidelijke termijnen en een overheid die zich ook onderwerpt aan zijn eigen termijnen. Ik droom van een overheid die zijn eigen regels respecteert. En niet voor zichzelf allerlei uitzonderingsregimes begint te organiseren.
Ja, meneer Van Eekhout, ik denk dat u wil reageren hierop. Hè?
Wel, reageren in die zin. Ik zit niet in de Vlaamse regering, dus ik kan alleen maar...
Nee, maar ik kan het over Wallonië of Brussel ook hebben. Ja, dus ik wil niemand in het bijzonder viseren.
Absoluut. Dus het is inderdaad... Maar er is daarnet verwezen naar de versterking en de aanpassing van een aantal zaken bij de Raad van State. Dat is wel het minimum dat je als overheid moet doen als je zegt, dit zijn de procedures, dit zijn de timings. We zorgen dat we ons organiseren om die ook te halen. En de overheid is er in ons land veel te vaak in verzeild geraakt van zichzelf van alles op te leggen, van ook mensen van alles op te leggen, maar daar niet zelf naar te leven. En dat is een van de redenen waarom het er in Vivaldi wel beslist is van kijk, laat ons daar een aantal aanpassingen doen om te zorgen dat de Raad van State die rol die ze fundamenteel wel moeten spelen, dat ze die ook kunnen spelen. Tegelijk hoed ik mij ook wel voor valse beloftes. In die zin, en dat is geen verwijt aan jullie, maar ik verwijs naar een ander bekend dossier in Vlaanderen, het stadiondossier in Brugge, waar er eigenlijk al 15 jaar aangevoeld wordt, dit zal nooit lukken, maar waar politici niet durven zeggen, dit zal niet lukken. En waar dus eigenaars, ondernemers, die op allerlei creatieve manieren en terecht, dat is de rol van een ondernemerschap, maatschappelijke behoeftes willen veranderen, een antwoord op bieden, maar daar ook uiteraard een economisch model aan verbinden, anders functioneert het ook niet. Een rat voor de ogen wordt gehouden om te zeggen, blijf toch maar nog maar een nieuw dossier in. Het zal deze keer wel lukken. Maar we leven ook in een rechtsstaat en we leven ook in een omgeving waar er afwegingen gemaakt worden tussen mens, milieu en ondernemerschap. Durf dan ook tegen ondernemers zeggen, zet hier niet meer op in, want dit zal niet lukken. En geef dan wel de kans aan die projecten waarvan iedereen weet, dit zijn projecten waar je zowel economisch, maar ook maatschappelijk stappen mee vooruit zet.
Ik denk dat je het onderscheid moet maken tussen 1. Een politieke verantwoordelijkheid. Een politieke verantwoordelijkheid is keuzes maken. Maar daarnaast een juridische realiteit. Mm-hmm. Regels, procedures. En daar moet duidelijkheid voor zijn. Die moeten kort zijn, efficiënt. En ook de overheid moet die
en
zelf...
Billig, en afweging
moet die zelf ook naleven. Want dat zorgt voor zekerheid. En dat zorgt er ook voor dat mensen die willen investeren in projecten, dat die dat ook gaan doen. Het INEOS-verhaal in Antwerpen. Heb je een politieke connotatie, maar eens dat men politiek iets beslist heeft, dan moet dat ook kunnen gebeuren. En dan moet dat ook op een rechtszekere manier kunnen gebeuren. En niet 3 stappen vooruit, 2 achteruit, dan 1 naar links, dan 1 naar rechts. En zo blijven aanmodderen. Dat is ook naar internationaal imago toe, naar internationale investeerders, echt niet goed.
Tuurlijk, maar dat is dramatisch. Maar als je dan ziet hoe dat dossier rond stikstof, die nu op dit moment de rechtstreekse impact heeft op INEOS, juridisch door de overheid is mismeesterd, door die Vlaamse regering, al verschillende jaren, al van voor de vorige legislatuur, ligt dat eigenlijk op tafel, dan is dat ook wel echt een pijnlijke verantwoordelijkheid van de politiek en van, in deze, ik zal het ook maar benoemen, CD&V, N-VA en Open VLD, die heel lang rond die brei hebben heen gedraaid en die zeggen van, we gaan ons kop in het zand steken, we durven tegen niemand zeggen dat het probleem op ons afkomt en op het einde van de rit zijn zowel landbouw als economie als de natuur het
slachtoffer. Ik wil graag nog even terugkomen op de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen in Vlaanderen. Want ik heb een groot respect voor de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Maar ik denk dat in een complexe wetgeving creëren en vervolgens op de rechterlijke macht schieten en zeggen dat ze dat ongenuanceerd doen enzovoort enzovoort. Ik vind dat niet oké. En ik denk zelfs dat hoe meer men daar meer ruimte geeft, hoe meer men aan de mensen nog een derde kans geeft. Want uiteindelijk, er is een eerste aanleg, er is een beroepsmogelijkheid en de Raad van State moet op de legaliteit toezien. Ik ben een zeer coole minnaar om daar te zeggen van ja, we gaan dat hier nu allemaal ook nog een keertje losmaken, dat de Raad van State ook nog kan interpreteren en beslissen en zo verder. De wortel van het probleem is de onduidelijkheid aan de basis. En dat is complex en ik vraag me af wie er in Wallonië, Brussel, Vlaanderen, want het is een sterk geregionaliseerde materie, wie dat eigenlijk die materie nog meester is. Als zelfs de meest vooraanstaande advocatenkantoren niet in staat zijn van een eenduidig, eensluitend advies te geven hoe men iets moet aanpakken. En dus moet men echt naar de kern van het probleem gaan en zeggen wat is doelgericht en wil men stikstof aanpakken, wil men natuurbehoud doen enzovoort. Wat is het doel? Ik heb het over doelgerichte wetgeving die duidelijk is, die een evenwicht geeft tussen maatschappelijk en particulier belang. En doordat ze duidelijk is, kan men ook veel sneller beslissen, want het is duidelijk. Als 1 plus 1 2 is, ja, dat is duidelijk, dan moet je niet beginnen discussiëren dat dat iets anders is dan 2.
Wel, het is een alleszins een rem op de economische groei,
enorme
hoor
rem.
Ik. En ook op de innovatieve initiatieven die genomen...
Ik kan daar voorbeelden van geven.
Maar ook op het bewaren van open ruimte en op het
bewaren
van...
Absoluut, want ik wilde het nog graag hebben over de bouwshift, de bouwstop, maar dat mogen we niet meer uitspreken. Maar helaas, heer, onze tijd zit erop. Dus ik wil meneer Hannekaar heel erg bedanken voor uw bijdrage aan dit thema. Dank u wel. Ja, het thema vergunningen ronden we af. We hadden het ook al over mobiliteit. Nog één thema te gaan en dat wordt naar voren geschoven door het VBO zelf.
Samen voor een beter België. Lees de 10 speerpunten van het VBO op horizon2030.be.
Nog een laatste heet hangijzer dat we aansnijden, met name het energiebeleid. Een van de aspecten daarin is dat veel energieintensieve bedrijven nog altijd in grote mate afhankelijk zijn van gas en elektriciteit. Bij ons in de studio, Olivier van der Mare, energie-expert bij het VBO. Ik mag u zeer welkom heten. Heel veel van die energieintensieve bedrijven die zijn nu eigenlijk vaak de speelbal van prijsschommelingen.
Tijdens de crisis waren de verschillen in gasprijs tussen landen enorm. Bovendien worden de groot elektro-intensief bedrijven in onze land al jaren geconfronteerd met hogere elektriciteitsprijzen dan in de buurlanden. Het is van cruciaal belang dat onze bedrijven toegang hebben tot betrouwbaar energie. De bevoorradingszekerheid moet dus verzekerd worden. Naast betrouwbaar moet onze energie ook duurzaam zijn om onder andere de klimaatuitdagingen aan te gaan. En dat alles tegen competitieve prijzen. We moeten die drievoudige ambitie nastreven om bedrijven, in het bijzonder energieintensief industrieën, op onze grondgebied te houden en, in het ideaal geval, aan te trekken. Om die uitdagingen aan te pakken, moeten we gebruik maken van alle beschikbare technologieën. Dus ook van kernenergie, biobrandstoffen en synthetische brandstoffen, waterstof en technieken om CO2 af te vangen. Op die manier kunnen we tot een veelzijdige en veerkrachtige energiemix komen en zorgen voor een positief impact op onze energieprijs. Daarvoor is ook een solide energieinfrastructuur nodig. De elektriciteitsnetten moeten worden versterkt en er moeten waterstof- en CO2-netwerken ontwikkeld worden. Hoe dan ook zal de energietransitie miljarden investeringen vereisen. Van zowel bedrijven, gezinnen als de overheid. En de overheid heeft daarbij een belangrijke faciliterende rol te spelen. Ze moet het gemakkelijker maken om snel de verschillende vereiste vergunningen te verkrijgen.
Dank u wel, Olivier van der Mare. Meneer Timmermans. We gaan het hebben over energie. Dan kunnen we ook niet om het thema klimaat heen. De bevoegdheden daarvan zijn nu verspreid over verschillende ministers en ook op verschillende beleidsniveaus. Dat is ver van ideaal, hè?
Wel, ja, het klimaat stopt niet aan een taalgrens. Een klimaat is een heel ruim probleem. Is een probleem dat ook op wereldniveau moet aan bod komen. En daarvoor bestaan de nodige organen en dergelijke om dat te bespreken. Maar als je dan intern naar ons land kijkt, ja, moeten we vaststellen dat we, als we naar Europa gaan, als we deelnemen aan Europese besluitvorming, dat we ons vaak moeten onthouden. Ik heb regelmatig overleg met mijn collega's binnen Business Europe, het Europese VBO. En ik krijg daar toch wel meer en meer de opmerking van, ja, België zal zich wel eens onthouden. En dus moeten we... Ja, dat verzwakt onze positie. Als je aan de onderhandelingstafel wil zitten, dan moet je ook kunnen komen met een duidelijk standpunt. En dat betekent dus dat we intern Belgisch toch even gaan moeten kijken, hoe kunnen we die blokkeringen die er zijn, deblokkeren. Een federale staat heeft mechanismes nodig die, wanneer er blokkeringen zijn, om een of andere reden kunnen gedeblokkeerd worden. Ik heb daar geen pasklare antwoord op, maar ik vind dat we daar een antwoord op moeten bieden, want anders gaan we altijd een beetje langs de zijlijn blijven toekijken. En specifiek in energie of in klimaat algemeen, maar in energiezaken zeker, moeten we aan die besluitvorming kunnen deelnemen, moeten we met een duidelijke visie daaraan kunnen deelnemen. Mm-hmm.
Meneer Van Eekhout, ja, zowel energie als klimaat, zeer belangrijke thema's voor Groen. Mm-hmm. Welke reactie wil u geven op wat we hier net gehoord hebben?
Ja, ik deel de frustratie totaal. Die klimaatcrisis die stopt niet aan een taalgrens, maar die wacht ook niet tot wij wat beter samenwerken in dit land. Dus die klimaatcrisis, die niet alleen trouwens een gigantische bedreiging is voor onze samenleving, maar waarvan ook de economische kostprijs op lange termijn alleen maar op kap van de ondernemers in dit land ook zal komen. En waar er zeer veel slachtoffers zullen van zijn. Dus we moeten daar inderdaad naar een andere manier van samenwerken in dit land gaan. Ook een cultuur die zoekt van hoe kunnen we daar samen oplossingen voor geven. En daar inderdaad ook kijken naar ondernemers, hoe die daar de bondgenoot kunnen in zijn. Om die grote antwoorden op de klimaatcrisis, maar ook die energiecrisis, samen te geven. Zowel door op korte termijn bedrijven mee te nemen en het mogelijk maken om die transitie te doen. Als ook op lange termijn rechtszekerheid geven en een duidelijke lijn geven van waar gaan we naartoe.
Uh-huh. Bevoorradingszekerheid is, we hebben het daar al over gehad, hè, meneer Timmermans, is bijzonder belangrijk. Ook een stabiele prijs voor energieintensieve bedrijven, voor alle bedrijven, maar vooral de grootverbruikers natuurlijk. Die willen concurrentieel zijn met het buitenland. Hoe kan dit gegarandeerd worden?
Wel, daar is een energienorm ingevoerd. Ik ben altijd benieuwd naar de toepassing daarvan. Energienorm betekent duidelijk van, wij gaan ons vergelijken met het buitenland en wij mogen niet duurder zijn dan daar. Dus als je dat als norm vooropstelt, dan moet je die ook gaan toepassen. Dus ik ben benieuwd hoe men daar in de komende jaren mee zal omgaan, want we hebben duidelijk een inspanning te doen. En dan zal men keuzes moeten maken. Onze energiefactuur mag geen belastingsfactuur worden. Je moet die dus uitzuiveren en je moet die kosten ook aanrekenen waar ze moeten gebeuren. Twee, denk ik ook, dat we onze energiemix moeten aanpassen of moeten opbouwen op basis van de technologie die vandaag bestaat of die in de komende decennia gaat voorhanden zijn. Dus ik ben bijzonder tevreden dat de Vivaldi-regering beslist heeft om alsnog toch twee kerncentrales open te houden. We hadden er graag meer open gehouden. Voor 10 jaar, wat ons betreft, mocht dat wat langer zijn. Dat men ook gaat inzetten op kleine modulaire reactoren. Maar dat is niet alles van het verhaal. Je zal ook moeten inzetten op alternatieve energiebronnen. En ook daar zou ik willen pleiten voor een vorm van technologie-neutraliteit. Ik vind enkel en alleen wind en zon, energie zal niet volstaan. Je zal ook andere zogenaamde biofuels en e-fuels en dergelijke moeten meenemen in je debat. En ten laatste en ten derde, alle energie die je kan besparen, moet je besparen. En de overheid heeft daar een heel grote taak. Als je de overheidsgebouwen bekijkt, ja, de eerste ding wat daar zou moeten gebeuren, vanuit klimaatoogpunt, vanuit energieoogpunt, is isolatie. En daar kan de private sector via de fameuze privaat-publieke samenwerkingsvormen duidelijk aan meewerken. En dat is ook een project, zoals bij het vorige debat werd aangehaald, op 10, 15 tot 20 jaar. En de overheid heeft niet de middelen of zal niet voldoende budgettaire middelen hebben. De private sector kan daar een partner in zijn. En ik zou graag hebben dat men daar voor open staat voor dergelijke vormen van samenwerking.
Meneer Van Eekhout.
Ja, ik ga de volgorde eventjes omdraaien. Omdat ik vind dat de volgorde der dingen in deze belangrijk is. Het gaat over iedere energie die we kunnen besparen, die moeten we besparen. Voor mij is dat stap 1. Als we vandaag zien dat van de 100% gas die we in ons land gebruiken, dat 50% daarvan gebruikt wordt voor de verwarming van woningen, dan hebben we daar een gigantische opdracht. Als we warmtepompen bijvoorbeeld massaal uitrollen, dan zal onze gascapaciteit en de consumptie van gas enorm afnemen. Slechts 1/4 van ons gasverbruik gebruiken we om aan elektriciteit bijvoorbeeld productie te doen. 1/4 gebruiken we voor de bedrijven. Dus dat is voor mij stap 1, dat gebruik van energie in de mate van het mogelijke inperken. Stap 2 is de autostrade helemaal openleggen voor hernieuwbare energie. We weten dat dat de meest efficiënte economische energiesysteem is. Interconnectiviteit Europees, om dat ook uit te wisselen op momenten dat het nodig is. Maar we weten, zonne-energie is de voorbije 10 jaar 90% gedaald in prijs. Windenergie 70% gedaald in prijs. Dus dat is de weg naar de toekomst. De ondernemers geven dat ook aan. 3 op de 4 ondernemers geeft aan. Wij staan eigenlijk open om meer initiatieven nog te nemen rond hernieuwbare energie. En stap 3 is dan inderdaad zorgen, en dat is even belangrijk als die andere twee, zorgen voor die bevoorradingszekerheid. We hebben daar inderdaad die keuze gemaakt om die verlenging van die 2 reactoren te doen. De vraag die ook van VBO op dat moment op tafel lag. Ook voor mij een manier om dat ik op een verantwoorde manier te doen, in een zeer zware onderhandeling met Engie, die eigenlijk zei, wij zijn niet meer geïnteresseerd in kernenergie als model. Wij vinden dat economisch niet haalbaar. Uiteraard investeren wij ook in onderzoek naar toekomstige technologieën. 100 miljoen euro is daardoor de regering ook door vrijgemaakt. Maar laat ons elkaar niets wijsmaken en laat ons niet doen als dat we niet weten dat hernieuwbare energie het echte antwoord is.
Eén bedenking die daarbij wil maken, je vertrekt van een vrij statische redenering. Het verbruik aan energie in het globaal genomen zal alleen maar toenemen. Het is niet omdat we zeggen dat we met elektrische wagens rijden dat plots het probleem opgelost is, want die elektriciteit moet ook van ergens komen. En als je ziet hoe de vraag en het aanbod op elkaar is afgestemd op dit moment, en als je ziet wat we mogen verwachten aan energieverbruik in de toekomst, dan is onze boodschap dat we het niet alleen met zonne- en windenergie of met warmtepompen zullen halen. En als ik nog even mag, sommige industrieën hebben bepaalde vormen van energie nodig. Kunnen we niet met alternatieve energievormen? Als je bijvoorbeeld in de staalindustrie, een heel goed voorbeeld, waar de transformatie volop aan de gang is, maar je hebt daar installaties die temperaturen van 1200, 1300 graden nodig hebben, ja, dan moet je dat met een bepaalde technologie doen. En sommige technologieën lenen zich daartoe en andere niet. Dus het idee van technologie-neutraliteit en geen voorafnames doen over dit is goed of dit is slecht, is voor ons een belangrijk gegeven.
Ja, ik ben technologie-neutraal in die zin dat ik opensta voor alles wat de toekomst brengt. En als ik vandaag een enorme believer ben van technologie, dan is het omdat de voorbije 30 jaar heeft aangetoond, hernieuwbare energie, de evolutie die dat aanneemt, dat die enorm is. En dat die technologische vooruitgang enorm snel vooruit gaat. Hetzelfde met waterstof. Die een belangrijk deel van onze strategie is, die we ook federaal aan het uitrollen zijn. Tine van der Straten neemt daar het voortouw in. Dus ik heb absoluut geen moeite met het inschatten van wat is technologie van de toekomst. Alleen, ik ben technologie-neutraal, maar niet portemonnee en niet milieu-neutraal. Als het gaat over de portemonnee, dan weten we vandaag dat de meest duurzame en ook economisch rendabele modellen, dat die op dit moment hernieuwbare energie zijn. Dus sta mij toe te zeggen dat de inspanning... Eigenlijk weet iedere energie-expert, zal u zeggen, we weten dat 90% van het pad gekend is en dat er hernieuwbare energie is. Die discussie is tegen 2050, wat is die laatste 10%? Maar ik zit hier om het beleid voor de komende 10 jaar uit te stippelen en we weten eigenlijk dat hernieuwbare energie in de eerste plaats
Mocht men dat allemaal geweten hebben, dan had men in 2015 of 2017 niet de beslissingen genomen die men achteraf heeft in vraag gesteld.
Ik zat toen niet in de rekening.
Nee, maar om aan te geven dat op 10 jaar tijd er heel veel kan veranderen. En wat we vandaag als negatief gaan beschouwen of liever niet zouden hebben, zal ons in de toekomst waarschijnlijk moeten helpen. Vandaar dat ik zei, alle vectoren gaan we absoluut nodig hebben en sluit er geen uit. Dus waterstofproductie, ja, maar dat vraagt heel veel energie om die waterstof te maken. Dus je moet zorgen dat het daarop afgestemd. CO2 afvangen en dergelijke meer. Inzetten op de onderzoek en ontwikkeling gaat heel veel investeringen vragen om dat te doen, maar zal rendabel worden ooit. En dus, ja, een beleid, een energiemix die zeer ruim is, technologie neutraal is en die alle bronnen die er bestaan, want we mogen misschien ook wel eens dromen over kernfusie op termijn, dat is niet voor 2030, dat is misschien niet voor 2080. Maar oké, de technologie en de research en de ontwikkeling zal ons vooruit helpen.
Ja, dus principieel sta ik voor allerlei denkoefeningen open. Maar we moeten toch ook durven zeggen, we hebben nog 8 tot 18 jaar om onze klimaatdoelstellingen te halen. Ja. 8 jaar als we onze eerste doelstelling willen halen. 2040 om de tweede laag daarboven te doen. En dus zeggen tegen mensen, zeggen tegen ondernemers, we zullen in 2070 of 2080 misschien een technologie hebben die het antwoord levert. Dat is niet het geval. Ook voor SMR's weten we te vroegste 2040, 2045 rendabele modellen eventueel op de markt. We hebben recent nog gezien in Amerika weer projecten stilgelegd als het gaat over SMR's. Ik wil hier geen discussie, principiële discussie voor of tegen kernenergie over maken. Ik wil u zeggen, ik ben een beleidsmaker die de komende 15 jaar het beleid moet uitstippelen. We weten wat het meest rendabel is en dat is hernieuwbare energie. We hebben de keuze gemaakt om die twee reactoren te verlengen, om de energiebevoorradingszekerheid niet in het gedrang te brengen. Maar als we de elektrificatie doen, ik hoorde daarnet zeggen, we zullen meer energie nodig hebben. Dat klopt niet, hè? We zullen meer elektriciteit nodig hebben.
Ja, maar die elektriciteit moet opgewekt worden.
Ja, maar een warmtepomp verbruikt veel minder energie op het einde van de dag dan een gasverwarming in iemand zijn huis. En dat geldt ook voor de energiesector. Dus de omslag maken, ook zelfs voor energieintensieve bedrijven, naar zo maximaal mogelijk elektrificeren, dat is wat de ondernemerswereld zelf wil, waar wij ook achter staan. En daar moeten we ondernemers ook voor helpen. Waar wij bijvoorbeeld voor pleiten, is voor een carbon contract for difference, waarbij dat ondernemers die een omslag doen naar een technologie die op dit moment nog niet helemaal rendabel is, overheidssteun krijgen om die periode van niet rendabel investeren, om die te overbruggen. Vandaag geven wij ondernemers gewoon enveloppes voor geld voor fossiele steun. Wij zeggen, investeer dat in klimaatcontracten met die bedrijven om die omslag te durven doen en zich echt voor te bereiden op die duurzame toekomst van waar ieder energiespecialist u zal zeggen, dat is eigenlijk de weg die we uit moeten.
We moeten afronden en ik ben ermee begonnen dat het een heet hangijzer is. En we kunnen straks misschien nog wel wat verder praten. Maar ik wil u heel erg bedanken, Jeremy van Eekhout, voor uw komst naar de studio. En uiteraard ook Pieter Timmermans, dankjewel. Bedankt om te luisteren naar Let's Talk Elections. Genoten van deze aflevering? Geef ons zeker een review in je favoriete podcast-app. Debatteer mee via onze sociale mediakanalen en bezoek onze verkiezingswebsite horizon2030.be voor meer duiding. Ontdek de 10 speerpunten voor een beter België van het VBO op horizon2030.be.